Gemeente, vooraf een mededeling die bestemd is voor degenen die met ons meeluisteren via RTV Katwijk. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. Voorganger is dominee A. van der Zwan uit Sliedrecht. Wij wensen u een gezegende dienst. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Staan ook in deze dienst onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen wij verder gaan en zingen uit het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Het is het tweede vers uit Psalm 36. In deze dienst openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek Hooglied, en lezen daaruit het vijfde hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Hooglied 5. Na de schriftlezing zingen we uit het 13e vers van Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 13, na de schriftlezing uit Hooglied 5. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. De bruidegom zegt aan het begin van Hooglied 5 het volgende. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honing raten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn, mitsgaders, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten. En de bruid zegt, ik sliep. Maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weer bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefsten open te doen, en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ze sloegen me. Zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn heupen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Wanneer wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, spreken een ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, met Gods hulp mag ik u in deze dienst zijn woord verkondigen, zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte Hooglied 5 en daarvan de middelste woorden van het 16e vers. Hooglied 5, vers 16, dit gedeelte waar we de bruid van de bruidegom horen zeggen, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar voordat we naar de boodschap van deze woorden gaan luisteren, zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, ook in de namiddag van deze dag, brengt u ons weer rondom uw woord samen. De deuren van uw huis stonden voor ons open. Er was plaats om rondom de kansel te gaan zitten, daar waar het woord nog steeds ligt opengeslagen, waar het woord alweer vanaf is gelezen en straks verkondigd mag worden in de prediking van het evangelie. En we danken er u voor, Heer, zoals we u vanmorgen hebben gedankt voor uw niet aflatende trouw en voor uw grote geduld en barmhartigheid, dat u nu bij vernieuwing, op dezezelfde dag bij herhaling, ons weer in aanraking wilt brengen met de boodschap die we geen van allen kunnen missen. Zonde en genade, wet en evangelie, de rijke Christus voor de arme zondaar. Vanmorgen in de voorbereidingspreek moesten we met name ook het accent laten leggen op dat laatste, Heere. Vanuit de prediking van de droefheid die uw geest werkt in het hart. Droefheid die naar u is over de zonde, omdat we niet alleen onszelf door onze zonde bevuilen en bezoedelen en schuldig maken, maar dat wij ook u zoveel tekort doen. Dat we u niet geven waar u recht op hebt. En dat we er ook niets aan kunnen veranderen, dat onze toestand van ons uitgezien hopeloos is, uitzichtloos, vruchteloos. Maar die boodschap, Heere, van ontdekking, we hoorden het vanmorgen al, klinkt niet zonder meer. Het is niet om ons in de ellende neer te stoten en om ons met onze armoede uit te lachen. Het is juist om ons in onze leegheid en schamelheid en verlegenheid te laten vluchten tot hem die u gezonden hebt. Tot een volkomen verzoening van de zonde. De Heere Jezus Christus. In de tijd dat de Heere Jezus zelf nog op aarde was, Heere, waren er eens een aantal mensen die tegen de discipelen zeiden, wij wilden Jezus wel zien. Geef wanneer wij vanavond in uw huis zijn samengekomen, of meeluisteren via de kerktelefoon of de radio, dat er ook op die manier een verlangen in ons hart mag zijn, om in de prediking waarnaar we gaan luisteren, niet alleen wat te horen, maar met onze zielsogen ook wat te mogen zien van de heerlijkheid van Christus. Hij die alles in zich heeft om u en ons bij elkaar te brengen. Wiens bloed zo kostbaar is, zo krachtig, dat zelfs wanneer heel de wereld zich daarin zou onderdompelen, nog de zonden van een ieder gereinigd zouden zijn. We bidden u, Heere, maak plaats voor hem, maar geef dat we hem vervolgens ook mogen zien. Nu de verkondiging van die grote bruidegom mag uitgaan tot de gemeente, geef dat we met de bruid onder de indruk zullen komen van zijn alles overtreffende schoonheid. Ja, werk dat met uw Heilige Geest, Heere. Want van nature zien we niks in Jezus. Hebben we hem ook niet nodig? Of hebben we hem misschien alleen maar voor bepaalde dingen nodig, kleinigheden? Maar als uw Geest gaat werken, hebben we hem in alles nodig. En niet alleen vandaag, maar elke dag van ons leven. En dat wordt niet minder, dat wordt alleen maar meer. Totaal afhankelijk te zijn van de genade van onze Heere Jezus Christus. Bedien ons dan uit hem. Laat de fonteinen van het heil overvloeien vanmiddag. En geeft u ons een stem om te spreken en een hart om te luisteren. Geef ons alles wat nodig is, op en onder de kansel, hier in de kerk en thuis, dat wij samen mogen bemerken dat u zelf in ons midden bent. En dat u er nog altijd op uit bent om ons zalig te maken. En dat u daarvoor alles meebrengt. Heere, wil zo naar de gemeente van Rijnsburg omzien. We bidden voor de gemeente met allen die daarin een taak en een plaats hebben. In het winterwerk waarin veel te doen is. We bidden ook voor de ambtsdragers met name die in deze vakante tijd veel werk te verzetten hebben, verantwoordelijke taak hebben. Mogen we in deze tijd waarin een beroep is uitgebracht op onze broeder van Olst, ook hem en zijn gezin aan u opdragen. Er deden meerdere gemeenten een beroep op hem. En hij bevindt zich in de fase waarin hij die brieven die hij kreeg voor uw aangezicht heeft neer te leggen. En heeft te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, u bent het toch die uw knechten niet alleen roept, maar ook zendt. Wanneer u wilt en waarheen u wilt. En u maakt het toch ook volstrekt duidelijk aan uw knechten waar u ze wilt hebben. Heere, geef dat ook aan onze broeder. En kon het zijn, terwijl ook niet de nood in de andere gemeenten klein achten, maar u weet ook de situatie van Rijnsburg en de jaren waarin de gemeente vakant is geworden na het vertrek van onze broeder Middelkoop. Heere, zou u aan deze gemeente willen denken? En kon het zijn in deze broeder ook een nieuwe herder en leraar schenken, die de gemeente als eigen predikant in de grazige weiden van uw woord mag inleiden. Gedenk aan heel het kerkverband waartoe wij behoren. Alle noden en zorgen die daarin zijn, Heere, geef dat de kandelaar op de plaats mag blijven. En dat de gemeenten en de ambtsdragers op hun beurt getrouw mogen zijn in het bewaren van wat u ons in de loop van de eeuwen hebt geschonken en gelaten. Geef een sterke binding, Heere, aan uzelf, maar dan ook aan uw woord. En aan de belijdenis uit uw woord genomen en op uw woord gegrond. Geef trouw, ook als allerlei wind van leer om ons heen waait en ons dreigt af te brengen van die dingen die altijd onder ons volkomen zekerheid hebben gehad. Heere, gedenk ons samen met heel de wereld waarin wij een plek hebben. Een wereld die steeds duidelijker ook de trekken van de eindtijd gaat vertonen. Een schepping die steeds meer gaat zuchten als in barensnood uitziet. Als schepping naar het moment dat u het gaat voltooien en vernieuwen. Heere, ontferm u over allen die lijden onder de tekenen der tijden die als rampen over de wereld gaan. En verbind uw zegen aan dat ene teken van de tijd dat positief genoemd mag worden. Namelijk de prediking van het evangelie aan alle creaturen. Dat gaat toch ook nog steeds door, heren. Wilt u daar uw zegen over gebieden en uw knechten steeds meer kracht geven om tot aan de uiterste einden der aarde dat woord van u uit te breiden en uit te strooien. Gedenk, heren, aan allen die het moeilijk hebben. Dan denken we ook weer, als we terugdenken aan de gemeente hier, aan degenen die ziek zijn, chronisch ziek zijn, misschien wel uitzichtloos ziek zijn. Ach, zo wordt dat dan door de mensen genoemd, heren. Maar u kunt in uw genade juist op een ziekbed dat een sterfbed gaat worden een uitzicht openbaren wat elk panorama van deze wereld verre te boven gaat. Dat bidden we ook voor de ernstig zieken. En geef dat we uiteindelijk allemaal, in welke levensfase we ook zijn, daar belang bij hebben en daar onze dagen mee vullen. Met het bedenken van wat tot onze eeuwige vrede dient. Met het bezig zijn met datgene waarvan de Heere Jezus heeft gezegd: één ding is nodig. Ontferm u over allen die meeluisteren. U weet ook wie er thuis zijn en hoe hun omstandigheden mogen wezen. Misschien wel in ouderdom of met ziekte te maken gekregen. Eenzaamheid of rouw. Heere, laat alle nood en smart die er in dit tijdelijk leven is ons aan uw voeten mogen brengen. Op de plaats waar vanaf uw genadetroon barmhartigheid en genade geschonken mag worden. Ter bekwamer tijd. Heere, zo zien onze ogen op u. Geef ons alles wat we nodig hebben, bovenal uw Heilige Geest. Vergeef onze zonden. En scheld de Satan dat hij van ons vliede. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen.
Gemeente, zullen wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 21, vers 3, 5 en 6. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En wat er verder volgt, 3, 5 en 6 uit 21. gemeente, zullen we straks zingen in aansluiting aan de prediking uit Psalm 45. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45 vers 1, straks na de prediking. En in de prediking, gemeente, gaan wij het vanmiddag hebben, vanmiddag, vanavond, over een zaak waar u misschien helemaal niet op gerekend had in de kerk dat we het daarover zouden hebben. We gaan het hebben, jongens en meisjes, over verliefdheid. Nou, dat is iets prachtigs. Jongen en een meisje die oog voor elkaar krijgen. Misschien wel in de vakantietijd. Ze krijgen elkaar in de gaten, ze krijgen contact, ze vragen elkaar en verkering. En ze vinden elkaar eenvoudigweg geweldig. Zeggen ze tegen elkaar, schrijven ze. Of misschien moet ik van de in deze tijd zeggen, ze sms'en het aan elkaar. Ze gaan helemaal in elkaar op. Helemaal verliefd. Ja, dat is natuurlijk een zaak, gemeente, die niet altijd even hevig kan blijven. Die in de loop van de tijd ook wel wat gematigd wordt. Er is tenslotte ook in elke relatie iets van gewenning. En bovendien, naarmate je iemand langer leert kennen, kom je er ook achter dat toch ieder mens zo ook zijn gebreken heeft en zijn fouten en zijn wat minder mooie karaktertrekken. En toch, als het goed is, gaat het nooit helemaal weg, nietwaar? Al zijn mensen 50 of misschien wel 60 jaar getrouwd, dat er toch opeens weer een moment kan komen dat dat oog twinkelt en dat die vonk overspringt en dat er toch weer dat gevoel is van toen. Verliefdheid. Waarom begint u daarover, dominee? Nou, omdat mijn tekst, dat hoofdstuk 5 uit Hooglied, aangeeft, gemeente, dat er een volk op aarde is dat in geestelijk opzicht iets dergelijks beleeft. En als Hooglied 5 het ons niet vertelde, zou ik het u niet durven te prediken, maar ik zeg het u met de grootste eerbied, maar daar zijn mensen die verliefd worden op de Heere Jezus. En misschien dat iemand zegt, dominee, dat is eigenlijk geen goede uitdrukking. En eigenlijk gaat het toch ook veel dieper. Want zoals in een gewone relatie verliefdheid op een gegeven moment overgenomen wordt en verdiept wordt in liefde, echte liefde en trouw. Dat laatste, dat is toch ook juist datgene wat in de relatie, de geloofsrelatie met de Heere Jezus beleefd wordt. Liefde als antwoord op zijn eeuwige liefde, waar het allemaal mee begon. Ja, dat is wel waar, gemeente, maar daar zit in die liefdesverhouding tussen die hemelse bruidegom en die bruid op aarde toch ook iets van vurigheid. Van hartstocht. Er is liefde, maar er is ook, wat bijvoorbeeld ergens in de Bijbel wordt gezegd, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Of zoals die bruid het hier zo heel vurig uitroept aan het eind van Hooglied 5. Al wat aan hem, aan mijn bruidegom is, is gans begeerlijk. Dat is maar een korte tekst eigenlijk, gemeente. Maar over die paar woorden die wij vanavond tot onderwerp voor de prediking willen maken, heeft dominee Spurgeon, de bekende baptist uit Engeland, een keer gezegd: we hebben hier in die paar woorden een soort oceaantekst voor ons. Daar ligt zo verschrikkelijk veel in, dat je haast bang zou zijn, zegt Spurgeon, om met je scheepje op deze grote oceaan te gaan varen in de vrees om te verdwalen. En als je zou proberen het peilood overboord te werpen en te gaan meten hoe diep het is, dan schiet je tekort. Er is eigenlijk geen begin en aan, zegt Spurgeon, maar je kan wel aan de oever van de oceaan een bad nemen. Een weldadige onderdompeling in wat ons verteld wordt van de schoonheid van die hemelse bruidegom. Gemeente, zullen we
met alle bescheidenheid ons dan maar voorzichtig gaan onderdompelen aan de oever van de oceaan. In wat onze tekst zegt over de onovertroffen schoonheid van de Heere Jezus Christus. Zonder nadere verdeling. De onovertroffen schoonheid van de Heere Jezus Christus. Gemeente, wanneer wij wat zicht op onze tekst willen krijgen, dan is het allereerst nuttig om eens even te letten op het slot van vers 16. Want u ziet daar dat de bruid die woorden die ze hier spreekt over de bruidegom een speciaal adres geeft. Ze zegt dat in de richting van de dochters van Jeruzalem. Waar komen die vandaan, die dochters? Nou, die hebben we ook al halverwege het hoofdstuk een keer gezien. En die lopen daar ergens, het is al nacht geworden, op de straten van Jeruzalem. Hoe komt die bruid daar? Nou, dat hebben we gelezen, gemeente. Het was in de avonduren dat er op een gegeven moment aan de deur van haar woning werd aangeklopt en dat ze merkte dat haar bruidegom van plan was om haar te bezoeken, maar op een of andere manier had ze er niet veel zin in. Ze lag al in bed, zo zei ze tegen hem door de deur heen, en ze had haar voeten al gewassen en haar kleren had ze er al uitgetrokken. En er is veel te veel moeite om nou weer uit bed te komen en de deur open te doen. Ze was lui geweest. Maar ja, binnen de kortste keren krijgt het meisje spijt. Maar als ze dan vervolgens naar de deur toe gaat en alsnog open gaat doen, dan blijkt de bruidegom al vertrokken te zijn. En met de spijtgevoelens die ze heeft, gaat ze vervolgens op pad door de straten van Jeruzalem om hem te gaan zoeken. Nou, dat is niet best afgelopen, maar ze komt op een gegeven moment de wachters van de stad tegen. Die denken dat ze op dit uur van de nacht met een hele slechte vrouw te maken hebben en ze ranselen haar af. Ze gaat weer verder opzoeken. En dan komt ze in vers 8 een groep meisjes tegen. De dochters van Jeruzalem. Meisjes die ze een opdracht meegeeft. Als jullie mijn bruidegom eerder vinden dan ik. Mijn liefste, zegt ze tegen ze. Dan moeten jullie tegen hem zeggen dat ik ziek ben. Omdat ik hem zo mis. Ik ben krank. Van liefde. En omdat ze het zo sterk zegt, geven die meisjes haar vervolgens een wedervraag. Als je dan zoveel belang hebt om die liefste vanavond nog te zien, en als het nou zo belangrijk is en je mist hem zo verschrikkelijk, wat is dat dan eigenlijk voor iemand? Wat is dat voor een speciale liefste, die liefste van u? En kijk, gemeente, dan is dat de aanleiding voor die bruid om een beschrijving te geven. Ik mag wel zeggen een beschrijving van top tot teen van hoe die eruit ziet. En ze gebruikt de prachtigste beelden, de overtreffende trap van alles en nog wat, om allerlei onderdelen van die bruidegom uit te tekenen. Zijn hoofd en zijn haren en zijn ogen en zijn lippen en zijn handen en zijn buik en zijn heupen. Als ze het gaat samenvatten, dan zegt ze, nou, als ik zijn gestalte in één keer moet beschrijven, dan is die even rijzig als de Libanon met die fraaie cederbomen. En niet alleen als ik naar hem kijk, raak ik in vervoering, maar ook als ik naar hem luister. Want zijn gehemelte, dat is wil zeggen zijn spraakvermogen, wat hij tegen me zegt, dat is enkel zoetigheid. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Je hebt de indruk dat als we aan onze tekst genaderd zijn, dat ze als het ware een beetje in verlegenheid raakt. Wat moet ik nog meer voor beelden gebruiken om hem uit te schilderen en uit te tekenen? Nou, laat ik het dan maar in één woord zeggen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En u hoort toch wel, gemeente, dat behalve dat het een woord van verlegenheid is, dat het ook een woord is waarin je die hartstocht van die bruid hoort doorklinken. Ze vindt haar bruidegom in één woord geweldig in elk opzicht.
Nou, als twee mensen, we begonnen daar de preek mee. Als twee mensen in een gewone relatie al zo helemaal elkaar geweldig vinden en helemaal in elkaar opgaan, dan zeg je, wat is dat prachtig dat dat ook nog kan na de val in het paradijs. Dat ook na de val meegenomen mocht worden, dat die liefde op aarde er nog is. Ook in een wereld waar zoveel liefdeloosheid en ontrouw is. Maar we zouden het in deze dienst niet hebben over een gewoon huwelijk of een gewone verkering. We hadden al begrepen dat het in het boek Hooglied gaat om een andere bruidegom. Om de hemelse bruidegom, om de Heere Jezus Christus. Zegt u van onze tekst, gemeente, als het over hem gaat. Al wat aan hem is. Vindt u het geen geweldige tekst? Of mag ik nog ietsje verder gaan? Vindt u het ook niet een gepaste tekst? Dat je zegt, dat is nou ook echt op zijn plaats. Als ik over de Heere Jezus denk. En wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dat je zo van hem spreekt en dat je zo in hem roemt. Ik moest denken aan wat ik ooit las in een van de gedichten van Jodocus van Lodenstein, een van onze oudvaders. Die raakt ook op een zeker moment helemaal in vervoering als hij het over de Heere Jezus heeft. En dan zegt hij aan het eind van dat gedicht, o dat aller mensen tongen, aller engelen wakkerheid, samen spanden, samen zongen, Jezus lof en heerlijkheid. Ben u het ermee eens? Ja, natuurlijk, zegt u, dominee, we zitten niet voor niks in de christelijke kerk. Daar zijn we het toch mee eens. Jezus, lof en heerlijkheid. Ja, maar betekent dat dan ook, gemeente, want dan wil ik toch even doorvragen. Is dat lied van de bruid ook inderdaad uw lied? En heeft u met die ogen van de bruid ook zo naar hem leren kijken via de prediking, via het woord, dat u het inderdaad er helemaal mee eens bent. Al wat aan de Heere Jezus is, is gans begeerlijk. Dat is toch nodig? Ik lees van de mensen die straks het Nieuw Jeruzalem zullen bevolken, dat in Openbaring 21 staat te lezen, dat ze allemaal zich koesteren in het licht dat uitstraalt van het Lam. Het Lam is hun kaars, staat er daar. Maar als je straks je wilt koesteren in de lichtglans van het Lam, dan zal er toch ook vandaag, ook in dit leven, lichtheerlijkheid, aantrekkingskracht van de Heere Jezus moeten uitgaan. En laten we eerlijk zijn, van nature kan er van alles en nog wat aantrekkingskracht op me hebben, maar niet de Heere Jezus. Zo eerlijk moeten we toch ook in deze dienst zijn, gemeente. Omdat we wel ogen hebben om te zien en rond kunnen kijken naar van alles en nog wat. En ook van alles en nog wat kunnen begeren. Maar zoals iemand eens een keer zei, we kijken de wereld in met ogen van een uil. Begrijpt u die uitdrukking? O, zo'n beest kan ook heel scherp kijken, maar altijd 's nachts. In het donker. En zo de wereld inkijken. Duistere dingen, zondige zaken. Van alles willen begeren. Maar geen heerlijkheid zien in datgene waarvan de Heere zegt. En dat is nou aantrekkelijk, mensen. Dat is begeerlijk. Daar moet je je hele leven op gericht zijn. Dat kan alleen maar veranderd worden door de Heilige Geest. Daarom bidden we jongens en meisjes ook elke dienst om de werking van de Heilige Geest. Want wat de dominee niet kan en wat de kerkenraad niet kan en wat we zelf niet kunnen, dat kan de Heilige Geest. Die kan je nieuwe ogen geven. Paulus zegt, verlicht de ogen des verstands, zodat je niet meer in het donker thuis bent, maar dat je de heerlijkheid van de Heere Jezus gaat zien. Is die in uw leven al aan het werk, gemeente? Het is vanavond niet nog een keer voorbereiding, maar dat zou het natuurlijk best kunnen wezen. Maar ook met het oog op straks, als je nou straks aan de tafel zit, mag je dan nieuwe geestelijke ogen hebben gekregen om inderdaad te zien wat daar te zien is. De onovertroffen schoonheid van de Heere Jezus. Nou, maar wat is dat dan voor schoonheid, dominee?
Nou, gemeente, laten we dan onze tekst nog eens even wat dichter bezien. Wat nader bekijken. Je kan op allerlei manieren die tekst lezen, trouwens. Laten we hem eerst eens omdraaien. Dat is in het algemeen een hele nuttige manier om de Bijbel goed te gaan bestuderen. Ik zal u verklappen, gemeente, dat je dat als dominee ook nog wel eens een keer doet. Als je je afvraagt, en wat zegt zo'n tekst en wat zal ik de gemeente zondags verkondigen? Als je nou zelf met Bijbelstudie bezig bent en je wilt weten wat er staat, dan is het heel nuttig om je ook bij teksten af te vragen. En wat zegt die tekst nou niet? Nou, als onze tekst zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk, dan zegt de bruid dus tegelijkertijd, en er is niks aan mijn bruidegom wat afstotelijk is. Dat klopt toch? Als alles begeerlijk is, dan is er niks afstotends aan de Heere Jezus. En dat is apart. Er is niemand te vinden, hier in de kerk niet, in de wereld niet, die geen dingen heeft waarvan je denkt, dat zou ik liever niet hebben of liever niet weten. John Flavel, een van de Engelse puriteinen, tekent in dit verband aan en zegt, er is geen schilderij op aarde te vinden, een portret van wie dan ook, of er staat ergens een schaduw op. Anders is het ook niet levensecht, schilderij zonder schaduw. Maar ik mag u vanavond, gemeente, in onze tekst een portret laten zien zonder schaduw. Van welke kant je de Heere Jezus ook zou bekijken. Al wat aan hem is. Hij komt niks tegen waarvan je zegt, dat zou ik liever niet weten van hem. Dat zou ik liever niet zien aan hem. Mag ik u nog een voorbeeld noemen? Heeft u wel eens gehoord van Alexander de Grote? Daar hebben de kinderen op school misschien wel eens van gehoord. De veldheer uit Macedonië die de wereld veroverd heeft. Zo'n 300 jaar voor Christus. Knappe man, stoere generaal. En toen hij de wereld veroverd had, toen wou hij een portret van zich laten maken. En hij vroeg een van de meest bekende, beroemdste schilders van zijn tijd. En die nam hem mee naar zijn atelier en die zette hem ergens neer. En hij zegt, majesteit, gaat u daar maar zitten. Maar voordat hij begon te schilderen, zei die majesteit, zou u even uw hand op die plek op uw linkerbeen willen leggen? Want anders moet ik dat lelijke litteken wat daar zit ook schilderen. En dat hebben de mensen liever niet als ze dat zien. Gemeente, zo hoeven we in de prediking van de Heere Jezus niks van hem te verbergen. En dan zegt er misschien op dit moment een kind in de kerk, dominee, maar heeft de Heere Jezus dan geen littekens? Jawel. Doorboorde handen. En een zijde waarin nog steeds het teken te vinden is van de speer waarmee ze zijn zijde doorstoken hebben om er water en bloed uit te laten vloeien. Maar ik vraag het aan iedereen in Rijnsburg die lid mag zijn van de bruidskerk. Juist als je dat ziet, juist als die littekens, die tekenen van zijn bitter lijden en sterven in de prediking aan je worden getoond, wordt die dan begeerlijk of niet? Dan zeg ik, juist als ik ze zie, al wat aan hem is, want het is het teken, het zijn de tekenen van zijn liefde voor zondaren. Omdat het zo gesteld is, gemeente, hoef ik ook niet bang te zijn dat ik in deze dienst zal overdrijven als het gaat om het uittekenen van de schoonheid van de Heere Jezus. Of dat iemand gaat overdrijven in het aanbidden en het lofzingen op de schoonheid van de Heere Jezus. Daar kun je niet in overdrijven. En dat is ook apart. Van alle dingen waarin mensen kunnen opgaan in dit leven, waar ze iets begeerlijks in zien, waar ze zich aan verslingeren. Van elk ding, gemeente, kunt het opnoemen wat u wilt, maar er geldt altijd van, je moet je wel beperken. Geniet, maar wel met mate. Maar als wij, gemeente, een begin maken met schoonheid te zien in
de Heere Jezus en hem te bewonderen, dan mag Psalm 36 vers 2 beleefd worden. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En het geeft niet eens. En nog eens een keer naar de tekst kijken, gemeente, want we zijn nog niet klaar. Dus even heel letterlijk zien wat de bruid nou eigenlijk zegt. In de grondtekst, in het Hebreeuws, daar staat eigenlijk: hij is één en al begeerlijkheden. En de Engelse vertaling, de oude vertaling, de King James heeft dat ook geprobeerd te benaderen. Dat geeft niet, want alle jonge mensen kennen Engels in de kerk. Daar staat in de oude Engelse versie: he is altogether lovely. En weer zeg ik, gemeente, van welke kant je de Heere Jezus ook bekijkt, of op welk moment je de Heere Jezus ook zou bekijken, stel u de periode voor toen hij nog niet op aarde verschenen was, toen hij nog bij God de Vader in de hemel was, het eeuwige ongeschapen woord van God dat bij God was en dat God zelf was. Salomo zegt in zijn spreukenboek van hem: o, toen hij de opperste wijsheid was, nog voordat hij in Bethlehem gelegd werd, toen was hij al kostbaarder dan robijnen en begeerlijker dan wat dan ook. Maar stel hem u dan ook voor, gemeente, toen die wel op aarde kwam. Stel u de Heere Jezus voor, als die bezig is om zieken te ontvangen en er wordt er niet één naar huis gestuurd met de mededeling dat hij er niks voor kan doen of dat hij er niks voor wil doen. En stelt u hem voor op die momenten dat hij bezig is om met zijn vijanden in gesprek te gaan en ook nog geduld heeft met die mensen die hem zo vijandig gezind zijn. Of dat hij bezig is om met hetzelfde geduld de discipelen te onderwijzen die nog zo weinig verstand blijken te hebben van hem en van zijn werk en die hem nog zo vaak voor de voeten lopen. Stelt u hem voor, gemeente, zoals hij gepreekt heeft, zoals hij zijn wonderen verricht heeft, zachtmoedig en nederig van hart. Stel hem u voor op de dag dat het sterven gaat worden. Nou, zegt iemand, dominee, maar op die dag, op Goede Vrijdag, daar kunnen ze niet meer zingen en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat zegt Jesaja toch ook, er was geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Wie begeert er nou een bloedende, een weerloze, uitgemergelde, vastgespijkerde man aan een kruis? Heeft u nooit bij het kruis gestaan, gemeente? Met de ogen van de bruid op die dag naar hem gekeken, juist als hij daar hangt. En ik mag het zien zoals het avondmaalsformulier het ook vanmorgen eventjes in de preek zei: ik voor u. Als je dat door het geloof mag toe-eigenen en mag omhelzen, dan is alles, juist dan alles wat aan hem is, gans begeerlijk. En wat denkt u van 3 dagen later? Als de psalm in vervulling gaat waarmee u voor de preek hebt ingestemd. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Als hij uit het graf komt, als hij naar de hemel vaart, als hij begeleid door de heilige engelen doorstoot naar het centrum van de hemel en plaats mag nemen aan zijn vaders rechterhand. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid? De Heere Jezus die daar nog steeds voor zijn kerk zit en die daar nog steeds liefde heeft tot zijn bruid en die haar vanaf de troon wil verzorgen en beschermen en bewaren en onderwijzen. Al wat aan hem is. Zelfs op de dag dat hij terugkomt. Als de wereld handen wringend hare wanhoopskreten slaakt, zoals een bekend lied zegt. En er mensen voor het eerst van hun leven zullen bidden die nog nooit hebben willen bidden, maar dan doen ze het tot de bergen. Zal daar een volk het hoofd omhoog heffen, die hem met hun eigen ogen nooit gezien hebben, maar ze hebben hem in de kerk zo vaak gezien. En daarom herkennen ze hem op die dag ook. En daarom beminnen ze hem op die dag ook. ook op de jongste dag, al wat aan hem is, gans begeerlijk. Maar nog een stap verder gaan, gemeente. Nog eens even een streepje zetten onder dat woordje al. Al wat aan hem is. O gemeente, er zijn zoveel dingen. O, daar heb je 10, 100, 1000 preken voor nodig. Om alle aspecten van het werk van de Heere Jezus voor u uit te schilderen. Zou ik een begin maken met het preken over de namen van de Heere Jezus. Ik heb een keer een boek gelezen. Daar staat in dat er 300 namen in de Bijbel zijn. Allemaal over de Heere Jezus. 300 preken. En allemaal even begeerlijk. Of hij de Emmanuel genoemd wordt, of de vredevorst, de goede herder, of het licht ter wereld. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Of zou ik een begin maken om u of aan zijn ambten te preken? Dat hij onze hoogste profeet en leraar is, die ons de volkomen raad van God bekend kan maken. En dat hij onze enige hoge priester is, die met zijn offer volkomen verzoening voor alle zonden heeft aangebracht. En dat hij onze eeuwige koning wil zijn, die ons niet alleen beschermt tegen het gevaar, maar ons ook wil leiden en wil onderwijzen op het juiste pad. Zal ik u van zijn naturen vertellen, gemeente? Ja, die twee naturen, jongens en meisjes, die heb je op de catechisatie toch moeten leren. Goddelijk en menselijk. God genoeg om de straf van God over de zonde te kunnen dragen. En mens genoeg om namens de mensen te kunnen intreden in het goddelijk gericht. Al wat aan hem is. Zeggen we dat de bruid nu na, gemeente, mag ik het u nog eens vragen. Want weet u, op de manier waarop de bruid het hier zegt, op die manier kun je namelijk voor jezelf ook te weten komen hoe je zelf nou staat tegenover de Heere Jezus. Ik bedoel, er zijn mensen die wel zeggen, ja, er is wel wat begeerlijks aan de Heere Jezus. Ik zie gerust wel wat in hem, maar die het niet zo kunnen zeggen zoals het hier staat. En daar valt nou ook de scheiding tussen waar geloof en schijngeloof. Bijvoorbeeld dat je mensen kunt hebben die zeggen, nou, ik heb Jezus natuurlijk wel nodig als medewerker voor mijn zaligheid, maar niet meer dan een medewerker. Ik was eigenlijk al een beetje op gang om in de richting van de hemel te komen. Nou heb ik hem nodig, zijn genade natuurlijk, om het een en ander af te maken. Maar als je hem alleen maar nodig hebt om te helpen, kun je niet zeggen, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Of wat te denken, gemeente, van mensen. Ik noem zomaar wat voorbeelden. Die wel roemen in de vergeving die ze van hem gekregen hebben, maar die geen behoefte hebben aan de vernieuwing van het leven die ze van hem kunnen krijgen. Mag ik het even dogmatisch zeggen? Jezus wel nodig hebben voor je rechtvaardigmaking, maar geen behoefte aan heiligmaking. Wel graag dat je schuld afbetaald is, maar niet dat hij je koning wordt en dat hij zegt wat je elke dag doen mag en moet. Dan heb je ook maar behoefte aan een halve Jezus. Dan kun je ook niet zingen al wat aan hem is. Je hebt natuurlijk ook mensen, gemeente, om niet meer te noemen, die precies aan de andere kant gaan zitten. En die zeggen, nou, een Jezus die mijn zonde verzoent, heb ik nou niet zo'n behoefte aan. Maar ik wil wel graag een inspirerend voorbeeld hebben. En dat is die voor mij wel geweest. Hij heeft laten zien hoe je moet leven als mens. En hij heeft het helemaal goed gedaan. Nou, zo als hij geleefd heeft, zo wil ik ook leven. Jezus als voorbeeld. Als die dat alleen is, is ook niet alles aan hem begeerlijk. Want hij is meer dan een voorbeeld. Nog één dingetje uit de tekst, gemeente. Nu we bezig zijn om die tekst wat te ontrafelen, wilt u ook eens even een streepje zetten onder het woord hem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Als ik het nou toch over de bruidskerk heb, is dat niet een van de dingen die haar hart juist doen opspringen als ze zichzelf gaat zien in het licht van God en als ze iets van de heerlijkheid, maar ook van de heiligheid van God gaat zien en die enorme kloof die daar gaat en als je dan door het ontdekkende werk van de Heilige Geest moet gaan beleiden, Heere, er is aan mij niets begeerlijks, ik ben alleen maar afstotelijk vanwege mijn zonde, ik ben wegwerpelijk door mijn schuld, dat er dan iemand blijkt te zijn die wel begeerlijk is. En die wel alles heeft wat ik nodig heb in het goddelijk gericht. De bruidgemeente die door het licht van de Heilige Geest zicht krijgt op zijn schoonheid, zijn volmaaktheid, die gaat in hem geloven. En wat is nou geloven, gemeente? Dat is dat je het ermee eens wordt als er wordt gezegd, hij is begeerlijk en jij niet. Eenvoudiger kan ik het vanavond niet zeggen. Dat je het ermee eens bent dat God zegt, jij bent niet begeerlijk, hij is begeerlijk. En hij alleen, maar dan ook hij helemaal. Gemeente, mag ik de prediking afronden met het maken van een drietal toepasselijke opmerkingen in de richting van de gemeente. Maar ik zal dan in elke keer als ik een opmerking maak bepaalde mensen aanspreken in de gemeente. Er zijn namelijk, daar moet je altijd rekening mee houden, mensen die al zitten ze in de kerk en al zijn ze gedoopt en hebben ze misschien wel belijdenis gedaan, maar mensen die toch niet mee kunnen komen in het lied van de bruid omdat ze niks zien in de Heere Jezus. Ik weet niet of die hier zitten en waar ze zitten en hoeveel of het er zijn. Mensen die echt op geen enkele manier iets kunnen zien, iets van glans, iets van aantrekkingskracht kunnen ontdekken als je over Jezus spreekt. Ik zal u vanavond niet eens hard toespreken. Ik zal u wel beklagen. De zon der gerechtigheid werpt via de prediking vanavond zijn stralen over de gemeente van Rijnsburg. En u ziet hem niet. Zijn glans wordt verduisterd door de dikke bewolking van uw zonde, van uw schuld, van uw duisternis, van uw verduisterde verstand dat ook geen verstand heeft van God en goddelijke zaken. U bent toch te beklagen. Zo dicht bij de Heere Jezus te zijn en niks in hem te zien. Van alles en nog wat te kunnen begeren. Je hebt overal je aandacht voor nodig. En in van alles en nog wat van de wereld kun je aantrekkelijke dingen ontdekken. En wil je die naar je toe halen. En zeg je van dat wil ik nog eens meemaken en dat wil ik in huis hebben. En niks in Jezus zien. Dan ben je echt te beklagen. Maar als u vanavond iets gewaar wordt van uw armoede. Ik kan die armoede niet wegnemen en u kunt het zelf ook niet. Maar laat dat dan bekend worden bij de Heer. Straks gaan we instemmen met iemand die geleid door de Heilige Geest het schoonste lied van die koning mag zingen. En dat is nou het geheim ook. De Heilige Geest kan het ons werkelijk leren. Die kan je ook leren dat de zonde niet alleen iets is wat je eigenlijk niet mag doen, maar dat het iets is wat je ook niet meer wil doen. Ik zeg niet dat een bekeerd iemand nooit meer zonde doet, maar dat hij er vanaf wil, dat weet ik wel. En dat je dat mag leren. De aantrekkingskracht van de zonde vermindert. Omdat je ziet hoe afschuwelijk het is. En de aantrekkingskracht van de heilige dingen en met name van de Heere Jezus, die groeit. Werk van de Heilige Geest. Dat is de eerste opmerking. Maar dan nog een opmerking, gemeente, aan het adres van degenen die ik vanavond al een aantal keren genoemd heb. En weer zeg ik weet niet precies waar ze zitten. En ik weet niet hoeveel of het er zijn. Ik hoop dat het er veel zijn, want dan heb ik het over de bruidskerk. U mag, als het goed is, familie zijn van de bruid uit onze tekst, geestelijke familie. Maar we vroegen het elkaar al eerder in deze preek. Is haar lied ook uw lied? en is haar lied ook dagelijks uw lied. Je kan wel eens een keer wat heerlijkheid in de Heere Jezus hebben gezien en dat ook aan anderen verteld hebben. Misschien wel 10 of 15 jaar geleden, maar hoe is het nou vandaag geweest? En hoe is het afgelopen week geweest? Hoe zal het in de voorbereidingsweek zijn? Leven we bij deze dingen? Speelt ons leven, ons geloofsleven zich af op de toonhoogte van Hooglied 5? Of moeten we misschien zeggen, ja, Hooglied 5 is wel van toepassing, dominee, maar dan de eerste versen, de eerste 5. Van dat meisje dat wel weet wie de bruidegom is, maar ze is te lui om uit het bed te komen. Dat kan toch ook? En gemeente, dat kan natuurlijk zijn omdat je verachterd bent in de genade. Dat kan zijn omdat er een of andere zonde in je leven is binnengeslopen die weer afstand heeft geschapen tussen de Heere Jezus en je hart. Het zou ook alleen nog maar kunnen door uw agenda, gemeente. Dan kijk ik ook naar mezelf. En misschien is het op u ook van toepassing. Wat kan het gebeuren dat dat leven op de toonhoogte van Hooglied 5 alleen al er niet van komt omdat je agenda veel te vol staat. Dat je wel leest over hem en je hoort wel in de prediking over hem, maar het komt er niet meer van om echt intens bezig te zijn met over hem te mediteren. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Maar is die overdenking er nog? Ik las bij een uitlegger die zegt, weet je hoe het nou is met bijbellezen? Dat is, als je bijbel leest, dat is als het verzamelen van druiven in een wijngaard. Nou, dat is prachtig natuurlijk. Maar weet u wat die man erachteraan zei? En weet je wat nou mediteren over wat je gelezen hebt? Dat is uitpersen van de druiven. Dat is nog wat anders dan dat je een mand met druiven meeneemt uit de wijngaard, maar dat je het uitperst en dat je het vervolgens kunt opdrinken. Dat is mediteren. Misschien heeft u dat boek van Ambrosius ook wel in de kast staan. Dat boek wat er vaak veel te mooi uitziet in boekenkasten. Het zien op Jezus. Nou, het is ook een dik boek. Maar om daar eens 2 bladzijden uit te lezen, gemeente, op een zondagavond. En dan even te mediteren. Het is zo heilzaam om je dan door de bruid en al biddend om de werking van de Heilige Geest weer te laten brengen tot die heilige vervoering. Niet alleen maar dat je kunt vertellen wie Jezus in het verleden voor je geweest is, maar dat je ook op dat moment zelf weer mag voelen wat je voor hem voelt en wat hij voor je betekent. Dat is heilzaam voor het hele geestelijke leven, gemeente. Als de bruid veel in de nabijheid van de bruidegom is en veel bezig is met de overdenking van de bruidegom, dan groeit het vertrouwen in hem dat hij het goed zal maken in tijd en eeuwigheid. Als je veel in de nabijheid van de Heere Jezus verkeert, gemeente, heeft dat ook onherroepelijk gevolgen voor je levenswandel. Dan kun je nergens meer aardigheid in hebben als Jezus er niet in is. En misschien zitten er wel jongeren in de kerk die zeggen, dominee, dat kan ik nou niet snappen. Ik heb altijd gedacht dat mensen die gelovig zijn, dat die geen leven meer hebben. Want die hebben nergens meer aardigheid in. Nee, je hebt geen aardigheid er meer in als Jezus er niet in is. Maar dan blijft er nog een heleboel over. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Weet je wat ook een stimulans is, gemeente? Als ik dan overdenk dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Niet alleen in de ogen van de bruid, maar ook in de ogen van de Vader zelf. Want het is zijn woord wat we hier horen. Zijn onfeilbaar woord. Dan is dat ook een stimulans om te jagen naar heiligmaking. Het is waar, Jezus is niet allereerst voorbeeld voor de zijnen. Hij is eerst je borg en dan ook je voorbeeld. Maar als het zo is dat alleen Jezus, alleen hij, in de ogen van mijn toekomstige rechter aangenaam is. Wat zal ik dan doen, gemeente, met de tijd die ik nog over heb? Dan om met bidden en smeken, met vallen en opstaan, proberen om zijn beeld zoveel mogelijk te vertonen. En om niet meer te noemen, om ook als het mogelijk is voor de oren van de dochters van Jeruzalem of voor de oren van wie dan ook, het schoonste lied van die koning te zingen. Dat hij zo heerlijk is en dat hij nooit tegenvalt. Nog één opmerking, gemeente, voordat we gaan stoppen. Ik zou 3 opmerkingen maken. De 3e opmerking is bedoeld voor mensen die nu net hebben meegeluisterd naar wat ik zei tegen mensen die de heerlijkheid van de Heer Jezus niet zien. En aan de andere kant mensen die tot de bruidskerk behoren, die in beginsel wel iets hebben leren zien in hem. Ja, maar zegt iemand, dominee, zijn er dan nog meer soorten mensen in Rijnsburg? Er zijn toch maar 2 soorten mensen? Want er zijn toch maar 2 wegen? En er zijn wel 2 wegen, gemeente, maar er zijn ook mensen, ik weet nogmaals niet waar ze zitten vanavond, maar die als je ze vraagt, weten ze met de beste wil van de wereld niet te vertellen waar ze bij horen. En misschien zitten ze daar al een hele tijd mee. Bij de wereld kun je niet meer horen en bij de kerk, de vormelijke kerk die zomaar een beetje meeloopt en die niet van harte voor de Heer is ingewonnen, dan kun je er niet meer bij horen. Maar om je nou bij de bruid te rekenen, om nou te zeggen ik hoor ook bij dat volk van God, dat kun je ook niet voor je gevoel maken. Laat ik ze maar bekommerden noemen vanavond. Willende mensen die bekommerd zijn en die niet weten waar ze aan toe zijn, nog eens een keer kijken naar onze tekst. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En we zeiden net al, dat is nou niet alleen maar het getuigenis van die bruid die verliefd is geworden op die bruidegom, maar dat is iets wat de bruid van een ander heeft geleerd. Want het is Gods openbaring wat we hier hebben, gemeente. Hooglied is een stuk van de Bijbel. Daarin komt de Heere zelf met zijn getuigenis tot ons. En de Vader zelf, als hij zijn Zoon, de hemelse bruidegom, aan ons voorstelt, die zegt tegen ons gemeente, als u niet weet hoe u zalig moet worden, en als u niet weet waar u de eigenschappen vandaan moet halen om bij de hemel te passen, want u past er eigenlijk niet, dan kan ik u voorstellen aan één die het heeft. En al wat aan hem is, is ook, zegt de Vader, in mijn ogen begeerlijk. Dus als u op weg bent naar de plek waar u voor God de Vader verantwoording zal moeten afleggen en u weet niet hoe het zal moeten, is er maar 1 oplossing voor u. Dan moet u op de dag dat u daar zult staan in gezelschap zijn van de bruidegom. En als u achter hem gaat staan en de Vader kijkt in uw richting, dan ziet de Vader iemand die hij graag toelaat in de hemel. Zoek het bij hem, gemeente. En leer door de werking van de Heilige Geest, die ook vanavond als enige het woord kan toepassen, ook zelf te roemen in de schoonheid en de grootheid van de Heere Jezus, die juist zo beminnelijk is. En vanavond wilde hij het in de prediking nog eens laten merken. Dat er genade op zijn lippen is uitgestort. Amen. Zullen we samen danken.
Getrouwe heren, wij danken u voor wat u ons in deze dienst hebt laten horen en hebt laten zien. Van de schoonheid die alles en iedereen te boven gaat. Van Jezus Christus. We bidden u, heren, om de verlichting met de geest. Laat hij ook de naprediker zijn van dit woord als we naar huis gaan. Of als we straks de apparatuur weer uitzetten en met onszelf alleen zijn. O, dat er ruimte, plaats in ons leven mag wezen voor de overdenking van Jezus. En laat onze overdenking van hem dan zoet zijn. Omdat we door de werking van de geest ontdekken dat hij precies heeft wat wij missen. Omdat hij aanbiedt wat wij nodig hebben. Omdat hij een bruid tot de zijne maakt. Die het door zijn genade kan zeggen, ik ben zwart, doch liefelijk. Heere, wat heeft u ooit bewogen om deze zaligmaker af te staan aan een wereld vol zonde en schuld. Mensen die naar u niet vroegen. En die als u zaad laten doorlopen nooit de weg terug naar paradijs gevonden hadden. Wij aanbidden en loven en prijzen uw eeuwige liefde. Heren, dat we in die lofzang alle meekomen. In de hemel wordt er elke dag van gezongen. Van uw wonderen dag en nacht. Laat ook op de aarde vanavond, ja van nu tot in eeuwigheid, u de glorie worden toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Gedenk ons als we afscheid nemen. We leggen de gemeente van Rijnsburg, die we vandaag mochten bearbeiden, weer terug in uw handen. Waak over de zielen als de grote herder der schapen. En gedenk aan de kudde. Ontferm u over allen die het moeilijk hebben. Ontferm u over allen die een moeilijke week zijn ingegaan van de week vandaag. En u weet ook wat ons allemaal te doen staat. Help ons, sterk ons, bewaar ons voor gevaren. En breng de gemeente, kon het zijn, volgende week in diensten van woord en sacrament weer bij elkaar. En laat ook dan de heerlijkheid van de Heere Jezus gezien mogen worden. Uit vrije genade. Amen.
Psalm 89, vers 3. En 7 is onze slotzang. Thank you.
Geliefde gemeente, gaat thans heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u zijn vrede. Amen.